De tekst voor de verkondiging van morgen vindt u in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, hoofdstuk 3 en daarvan het 11e vers. Openbaring 3, vers 11. Daar staat: ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Ik kom spoedig, houd vast wat ge hebt, opdat niemand uw kroon nemen. In aansluiting op de verkondiging zingen wij straks lied 541, vers 1 tot en met 4. Maar vooraf krijgen we onder het voorspel gelegenheid ook om onze gaven te geven. En dat lied is: doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. Lucas 21, vers 28. Een vers dat komt uit een van de door Jezus uitgesproken redes over de eindtijd. Een vers, als je er goed naar luistert, dat eigenlijk in zich bergt dat een ieder die gelooft en uitziet naar de wederkomst iemand is die je kunt feliciteren. Er klinkt hoop in door. Luister nog maar eens. Want wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog. Dat is niet angst hebben, maar uitkijken naar, want uw verlossing genaakt. Als je let op wat er wereldwijd aan het gebeuren is op elk terrein van de almaar toenemende, beangstigende natuurverschijnselen tot en met de ongecontroleerde en oncontroleerbare ontwikkelingen op het economische vlak. Misschien moet je zelfs wel zeggen de onoplosbare economische crisis. Ik zal me nooit vergeten. Daar zit hij, mijn broer, dat hij zei toen studeerde hij de economie. Een crisis als in 1933 komt er nooit weer. Nou, ik zal u één ding vertellen, broeders en zusters. Er komt iets nog veel ergers dan de crisis van 1933. We zitten er al middenin. Maar mevrouw en ik zeiden zo gisteravond, toen we hoorden dat de situatie in Griekenland nog vele malen erger is dan we dachten, en de politiek komt er niet uit. Er staat al iemand klaar in de coulissen. Want het gaat schreeuwen om de sterke man die de boel oplost. En de ellende wordt gigantisch. Als je gisteravond die econoom hoorde, die zegt: nou, dan kan het zomaar eens zijn dat je bezit met 60% in waarde achteruit is gegaan. Nou, zal dat in Nederland niet zo vaart lopen, zei hij, maar Zuid-Europa? Nou, lieve mensen, ik denk dat wij in Nederland ons hart ook maar moeten vast gaan houden. En dat je dan er toch echt bij bepaald wordt dat je schat niet hier is, maar boven is. En vandaar ook dat ik dacht: vanmorgen moeten we het daar maar eens over hebben. Want het is toch belangrijk om je ogen gericht te houden op wat komen gaat. Het is leuk om te zeggen: gefeliciteerd, richt u op en heft uw hoofd omhoog. Maar er is toch één vraag die ik vanmorgen in uw midden wil leggen. Een vraag die ik in feite niet stel, maar die voortkomt uit het woord van God. Zullen u en ik erbij zijn? Zullen u en ik erbij zijn? En misschien is uw reactie wel, die ik wel eens vaker heb gehoord, als je dit ook eens in een Bijbelstudie aanhaalt: dat is toch verschrikkelijk om zoiets te vragen. Onder kinderen van God, dat is eigenlijk suggereren dat je het kunt missen. Is dat passend? Waar is de link met het gelezen en in het bijzonder allereerst met die gekozen tekst? Zit daar niet iets positievers in dan dit, dan zo'n vraag, zullen we erbij zijn. Goed. Nemen we de gekozen tekst. Weet u nog wat er stond? Ik zal hem kort samenvatten. Belangrijkste er even uitlichten. Houd vast wat gij hebt op dat. Houd vast wat gij hebt op dat. Voelt u aan waar ik heen wil? Of liever zoals ik eigenlijk al zo net zei, waar God in dit woord heen wil? Als je goed luistert naar dit woord, dan zit daarin die zojuist gestelde vraag, of niet soms? Feitelijk zou je bij deze tekst ook kunnen vragen, past die tekst bij ons, bij u, bij jou, bij mij? Houd vast op dat. Het veronderstelt inderdaad niets minder dan de mogelijkheid van loslaten. En dat betekent, kijkend naar ons in het licht van de wederkomst, missen. Loslaten betekent missen. Ik heb niet met u de pericoop gelezen waarin die gekozen tekst staat, maar waarschijnlijk hebt u wel gezien waar het daarom gaat en weet u er onder meer wel waar het om gaat, omdat u dat wel weet door uw eigen Bijbelkennis. Maar dan weet u ook aan wie dit gezegd wordt. En nou zou je kunnen zeggen wat me wel eens bij een film zegt, gelijkenis met bestaande personen of gebeurtenissen berust op toevalligheid. Nou, misschien is dat vanmorgen zo. Dit woord wordt door niemand minder dan de verheerlijkte Christus gesproken aan het adres van de gemeente van Philadelphia. Kent u het scala aan gemeenten waarover in openbaringen gesproken wordt en waar aangeschreven is, dan blijkt het de gemeente te zijn waarvan Engbrecht in zijn ondertussen al wat oude boek geen uitstel meer schrijft, een verademing. Eindelijk weer een gemeente waarover de Heere zijn goedkeuring kan uitspreken. Hoort u dat? Inderdaad, het is deze gemeente die in die hele staalkaart van gemeente binnen Openbaring de beste genoemd mag worden. En daarom, als het nou daar al tegen gezegd wordt, zo'n geladen woord als onze tekst, dan zou het toch zeker op ons moeten afkomen en als een zwaarte. Dat vasthouden op dat. Laat ik daarom van daaruit de volgende vraag maar gaan stellen. Houden we vast? Ja, het wordt elke keer een stukje concreter en persoonlijker. Oh ja, zeker, we houden vast van alles. En als je die berichten hoort over de economie, dan denk je al, hoe kan ik alles vasthouden? Zorgen dat het geen 60% minder waard wordt. Je houdt je eindje vast, je houdt je visie vast, je houdt je achtergrond vast. En wat allemaal niet. Maar daar gaat het hier niet om. En dat weten we ook wel. Maar we hebben, lijkt het wel, vaak veel liever die ballast vast dan waar het hier om gaat. Hier gaat het om Jezus Christus vasthouden. En dat is dan toch echt heus iets meer dan kunnen zeggen dat je in hem gelooft. Jezus Christus vasthouden, vasthouden op dat, betekent allereerst in hem geloven. Maar vervolgens, en wees dan maar eens eerlijk, hoe moeilijk is dat, in hem blijven. En dan komt een nog moeilijker zaak, zeker als je soms in hele moeilijke omstandigheden komt, vanuit hem leven. In hem geloven, in hem blijven, vanuit hem leven. Dat is niet een constante vlakke lijn in het leven van een gelovige, maar dan kom je in het beeld van wat Paulus zegt, ik wijs u een weg die nog veel verder omhoog voert. En dan zegt hij, ja, maar dan heeft hij het over de liefde. Maar het gaat om de liefde tot God en die komt hierin tot uitdrukking. En dan raken we dat andere gedeelte, de schriftlezing waarvan u misschien gedacht hebt, hoe wil die dat nou gaan passen bij Openbaring 3 zelf, dat stuk uit Hebreeën. Wat we vanuit Hebreeën 12 hoorden, komt toch echt op hetzelfde neer als wat we horen in die tekst van vanmorgen. Ook hier is het een en al waarschuwing. Ik zei niet voor niets, de vertalers hebben het erboven gezet. Het is een aansporing. En nog wel één waarvan je zou kunnen zeggen, nou, dat ligt er niet om. Ik moest onwillekeurig denken, misschien nu ook wel, als je dat zo leest, hoe er over God wordt gesproken en over wie je nadert. En je kijkt dus wat er in de evangelische wereld, en ik wil er niks negatiefs over zeggen, maar hoe dat allemaal gaat met God. Hoe men met God omgaat en met Jezus. Nou, dan is het ver van Hebreeën 12 af, hoor. Dat klinkt een waarschuwing. Het beeld van Openbaring 3, vers 11, mag dan qua woordzetting wisselen. Maar als we goed opletten, blijft de inhoud hetzelfde. Het is de wedloop lopen. Niet verslappen. Met andere woorden, vasthouden op dat. Eerlijk hoor, het is niet leuk als je je voelt horen tot die beste gemeente die samenkomt zondags in de brug. De beste gemeente van de staalkaart. Of persoonlijk, je zegt, nou, maar dat gaat met mij toch echt allemaal wel goed. Je meent dat je een goed christen bent en je gebruikt daar zelfs bij in de volste betekenis van het evangelie. Daar worden we hier in Hebreeën als gemeente en persoonlijk met die Hebreeën gelegd naast Esau. Hebt u dan niet de neiging om een beetje te zeggen van wat weg te schuiven zo van Esau? Ik, Esau? Toch ben ik bang dat de geloofstraditie Esau wel eens een beetje te veel heeft afgeschilderd als de grote roodharige, overal harige en daarom enge cultuurbarbaar. En dat zeker op het geloofsterrein. Als ik de moeite neem wat meer naar Esau te kijken, dan ontdek ik allereerst dat hij net als ik een mens is. En laat ik daarom niet te snel een harde duw geven richting Esau. En besef dat het God zelf is die hem hier op u en mij afduwt en zegt, kijk, een waarschuwing. Een schip op het strand, een baken in zee. Dan kom je bij Lemmer en dan zie je de boot in een huisje gevaren. Als het zo bekijk, die Esau, dan was het toch echt niet zo'n malle vent, hoor. Met ons gezegd, en dan moet u inderdaad dus letterlijk denken op een en al aardigheid, zou je misschien kunnen zeggen, een ruwe bolster, maar met een blanke pit. Want wees eerlijk, die jongen die had het hart op een goede plek. Zijn vader hoefde maar een kick te geven. Wil je voor me gaan jagen? En hij ging. Nee, hij was zeker niet van dat achterbakse soort als zijn broer Jacob. Bedrieger. Hielenlichter. Dat was hij al voordat hij geboren werd. Toen had hij de hiel al vast. Toen wist hij al hoe hij het zou aanpakken. Er wordt nergens in de Bijbel gezegd dat het een ongelovige jongen is geweest. Hij zal heus wel geloofd hebben in de God van zijn vader en moeder. Alleen het zat niet zo diep. Hij was niet zo gegrepen door de hogere dingen. Dat dit merkbaar werd in zijn dagelijks leven. Maar wees eerlijk, werd het dat wel in het leven van Jacob? Hij zag niet op het juiste moment het verschil in waarde Bijvoorbeeld tussen een bord linzenmoes en de zegen. Het is, denk ik, juist van hieruit concluderend een wat impulsief figuur geweest. Geestelijk wat slap. In elk geval gauw verslapt door het minste en geringste. En het is daar waar de ernst ligt van het woord van vanmorgen. Daar ligt het gevaar voor ieder mens. En God geven dat we het zien. Een gevaar niet voor de wereld, maar juist voor de christen. Zelfs voor de Philadelphia-christen. De gedoopte, beleidende, vervullende, vervulde Maranatha-christen. En laat ik dat laatste ook maar eens goed onderstrepen. Het is daarom dat ik aan het begin die vraag heb gesteld. Zullen we erbij zijn? U en ik. Dat is een schokkende vraag aan ons allen. Het is een vraag waar maar weinigen bij believen stil te staan. Zonder meer niet wanneer luid gaat van dat principe eens behouden, altijd behouden. En zeker niet als je als Maranatha Christen verzekerd bent van een Peter Langhout-achtig reisje opname. Dat is niet wat de Bijbel ons laat weten, broeders en zusters. Dat is een wensgedachte die theologie is geworden. Voor velen te vaak. Laat ik u namens Gods woord wel zeggen dat hier het verschil valt tussen kleine kudde en grote scharen. Hebt u zich wel eens gerealiseerd hoe Paulus, meer dan waarschijnlijk de schrijver van de Hebreeënbrief, zichzelf opstelde onder dit thema? Laten we eens naar Paulus kijken. Hij was krachtdadig bekeerd. Letterlijk en figuurlijk van het paard afgegooid. Hij was gedoopt en hij was vervuld met de Heilige Geest. En hij zag de troon en keek daar naar uit, Jezus de Christus. Opgeteld, gered voor tijd en eeuwigheid. Maar begrijpt u het dan? Dat het deze Paulus is, die uitgerekend in Filippenzen 3 onder dit thema uitroept, niet dat ik het reeds verkregen zou hebben of reeds volmaakt zou zijn. Maar ik jaag erna of ik het ook grijpen mocht. Is dat niet opmerkelijk? Lijkt dat hier in alle eerbied niet te horen bij wat wij dan wel eens oordelend noemen de Zwarte Kousenkerk? Och, mocht het staan te gebeuren dat, niet dat ik het reeds verkregen zou hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag erna of ik het ook grijpen mocht. Een wedergeboren vervuld christen die hier als het ware grijpt naar zekerheid. Maar dan niet de zekerheid van het eeuwige leven, al zegt hij daar ook inderdaad overdenkenswaardige dingen over. Ik noem u maar een paar, laat het maar eens doordringen. Hij die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Je kunt dus vallen. Om niet wellicht zelf afgewezen te worden. Je kunt dus afgewezen worden. Want het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest en daarna afgevallen zijn, Hebreeën 6. En dan gaat het over verachteren, een begrip wat we in Hebreeën 12 ook tegenkomen. Nee, als het gaat om het eeuwige behoud, dan was hij wat dat aangaat zeker. Maar toch op zijn hoede. Hij zegt, ik ben verzekerd, Romeinen 8, vers 38. Nee, Paulus jaagt naar de prijs van de roeping van God in Christus Jezus. En dat is met ons gedeelte van Hebreeën 12 te spreken, het eerstgeboorterecht. Met het oog op het koninkrijk. En om dan te spreken met Openbaring 3 vers 11, dat is de kroon. En misschien is het dan toch goed om daar iets van te zeggen. Behoud heeft voor menig een alleen maar de inhoud van het weten dat als ik sterf, dan kom ik in de hemel. Dan ben ik bij Jezus Christus. Maar het is meer. Het eerstgeboorterecht is een dubbel recht. Het is eeuwig leven. Ik zal het straks nog een keertje ook uitleggen. Ook. Je bent verlost tot. Het is eeuwig leven, maar er komt dus tot achteraan. En je bent bestemd voor de troon. Daarvoor moet je de wedloop lopen. Dus behoud is tweeledig. Deel hebben aan het eeuwige koninkrijk. En deel hebben aan de bruiloft van het lam. Straks de bruid van de Christus te mogen zijn. Mogen erven en beërven. Maar dan moet je, zoals gezegd, de wedloop lopen. En de wedloop lopen is vermoeiend. Dan kan het zijn dat je komt op zo'n punt wat men nou wel eens zegt. Dan staat daar de man met de hamer. Kent u dat in uw geestelijk leven? Christen zijn, dat is Christus leven, in hem geloven, in hem blijven, vanuit hem leven, is vermoeiend. Of mag ik het ouderwets zeggen, maar heel bijbels. Een geheiligd leven leven, een leesbare brief zijn, alles schade achten. Dat is nou precies waar we zo snel en zo gemakkelijk en zo vaak slap in zijn. Als er vandaag, juist met het oog op de aanstaande wederkomst van Christus, iets nodig is, dan is het, daar ben ik van overtuigd, het besef van de noodzaak van een geheiligd leven. Leest u maar eens voor uzelf 2 Petrus 3. Een leven dat blijk geeft, de belofte van het eerstgeboorterecht, de toekomst met Jezus Christus, het besef bestemd te zijn voor de troon, serieus neemt. Een leven op weg naar het uiteindelijke doel van de schepping. Wat zich ook vertaalt in de kroon. Die wacht, zeer schoon, aan Gentse kust. Een leven dat blijk geeft, dat men beseft, en luisteren we dan goed, dat Jezus niet alleen gekomen is om te verlossen, maar dat, zoals ik zo net zei, hij kwam om te verlossen tot. Om zo te kunnen leven, daarvoor gaf hij de Heilige Geest. Maar daartoe krijgt de Heilige Geest ontzettend weinig kans. Als er tegenwoordig over de Heilige Geest gesproken wordt, is het meestal wild en extatisch. En gaat het volledig voorbij aan zijn belangrijkste taak, namelijk dit. En de rest hoort erbij. Het is een onderpand van de erfenis. Maar altijd in het raam van wat we zagen in Hebreeën, een heilig God die te vrezen is. Mag ik het heel nu terugbrengen naar die beginvraag en die vraag dan formuleren met de woorden van Petrus in 2 Petrus 1 vers 10. Zijn u en ik, bezig onze roeping en verkiezing vast te maken? Oh ja, er is een uitverkiezing. Maar dan moet je even vers 4 lezen. Dat wij uitverkoren zijn voor de grondlegging der wereld in hem. Elk mens, maar je kunt het grijpen of je kunt het laten schieten. Maar het is wel zaaks dat als je het gegrepen hebt, om dan je roeping en verkiezing vast te maken. Hoort u dat? Vast maken, houd vast. En het typisch is, als je kijkt in het Grieks, dan staat dat in een gebiedende wijs. Het is een bevel, het is een opdracht. Het is niet vrijblijvend van, zou je niet vasthouden? Zo wil men tegenwoordig de prediking het liefst horen. En dan graag nog een ai op een Dr. Phil-achtige manier over je bal. Nee, het is een bevel. Houd vast op dat. Dat is onze roeping op dat. Uw, jouw en mijn roeping. Vanuit de verlossing. We mogen zekerheid hebben wat ingaan in het koninkrijk betreft. Maar laat die zekerheid ons aansporen, zekerheid te krijgen om te beërven. Dat is een groot verschil waarover zich, net als Esau, maar weinig mensen echt zich serieus druk maken. Dan ga je zo diep. Dan ben je zo zwaar op de hand. Dan hoor je in een consistoriekamer iemand zeggen, nou, ik hoef u niet elke zondag te horen. Ik hoop dat we allemaal de God kennen die antwoordt met vuur. In die zin dat hij de volheid van de Heilige Geest geeft om je toe te rusten op weg naar Jezus' komst. Als we hem zo kennen, dan moeten we ook weten dat hij ons leven straks met vuur zal aftasten. En zo ontzaglijk was zijn verschijnsel, dat Mozes zeide, ik ben enkel vrezen en beving. Ik hoor hier Paulus, Filippenzen 2 vers 12, je behoudenis bewerken met vrezen en beven. Dat past hier. Ik ben enkel vrezen en beving, want onze God is een verterend vuur. En de dag van zijn komst, zal doen blijken hoe op het fundament Jezus de Christus gebouwd is. Als hij met vuur verschijnt. Met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout of stro. Ieders werk zal aan het licht komen. Ieders werk zal aan het licht komen. Dat van u, jou en mij. Het vuur dat we als vriend mogen kennen, Gods Heilige Geest, kan een vijand worden. Aan het eind van zijn leven zei Paulus, kijkt u maar naar 2 Timotheus 4 vers 7, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn wedloop ten einde gebracht. Dat is niet verslapt. Voorts ligt voor mij gereed de krans, de kroon. En die ligt er ook, zegt 2 Timotheus 4, voor allen die zijn verschijning, zijn wederkomst hebben lief gehad. En dat uit zich in een geheiligd leven. Liefhebben, Jezus zegt, dit is degene die me lief heeft, die mijn woord bewaart. Dat is niet wettisch, want hij bedoelt het, die het in praktijk brengt. Het woord bewaren is het zichtbaar maken in en door een geheiligd leven. Leven vanuit hem. Ik wil u wijzen op Jezus. Op Jezus alleen. Hij is onze heiliging. Zoals hij ook onze rechtvaardigmaking is. En het geheim hiervan ligt in het blijven in hem. Ofwel het meegekruisigd leven door, vanuit en in de volheid van de Heilige Geest. Wat een liefdevolle God. Een Vader. Onze Vader. Die zijn kinderen aanmanend oproept om vol te houden. Juist wanneer je ook doorhebt dat zijn tegenstander in een aangekondigd personage al in de coulissen staat. En hij maant aan en roept op omdat hij ons zo graag alles gunt. Alles wat hij voor ons heeft in Jezus Christus. En als je beseft wat dat is, ook dat is een felicitatie waard. Houd vast op dat, om Jezus wil. De Heere zegen ons. Amen.